Fijn dat u er bent. We gaan beginnen aan de vijfde en laatste dag dat we gaan kijken naar ons jaarthema en de brief aan Filemon. Het is goed dat we onze spullen klaar hebben, dat we willen horen wat God ons te zeggen heeft. En voordat we dat doen, wil ik graag even met u bidden. Vader, dank u wel dat we hier zo mogen zitten. Dat u ons bepaalt bij dat wat u ons te zeggen hebt. Dat doet u natuurlijk de hele dag, Vader, maar dit is dat bijzondere moment dat we uw woord open hebben. Door u geleid worden in het spreken, in het verstaan, in het overdenken wat het betekent voor ons. En dat we met elkaar mogen optrekken in dat overdenken. Vader, dank u wel dat u ons aan elkaar hebt gegeven en dat we ons bewust zijn dat we met elkaar een deeltje zijn van dat lichaam van Christus. We zijn u dankbaar, Vader, voor alles wat u ons gaf tot nu toe en zien uit naar wat u ons gaat geven nu. Dank wel, Vader, dat u ons wilt leiden in alle zaken. Dat bidden we en dank u voor, in Jezus' naam. Amen. Ik wil graag met u lezen, voordat we ons weer gaan verdiepen in de vers voor vers bespreking, in de brief van Paulus aan Filemon, en ik lees u vanaf vers 8. Daar staat dan: daarom, veel vrijmoedigheid in Christus hebbend om jou te gebieden wat passend is, spreek ik je eerder vanwege de liefde aan. Nu het zo is dat ik, Paulus, op leeftijd ben, thans echter ook gebondene van Christus Jezus. Ik spreek u aan over mijn kind dat ik in mijn boeien verwekte, Onesimus, die eens voor jou onbruikbaar was, maar thans zowel voor jou als voor mij goed bruikbaar is, die ik naar je terugzend. Neem hem, dit is mijn innige gevoelen tot je, die ik bedoelde voor mijzelf te behouden, opdat hij, ter wille van jou, mij zou dienen in de boeien van het evangelie. Zonder jouw mening wil ik echter niets doen, opdat het goede van jou niet als onder dwang zou zijn, maar vrijwillig. Want misschien is hij hierom voor een uur van jou gescheiden, opdat je hem eonisch vergoed zou krijgen. Niet langer als slaaf, maar meer dan slaaf, als geliefde broeder. Het meest voor mij, hoeveel meer echter voor jou, zowel in het vlees als in de Heer. Indien jij mij dan als deelgenoot hebt, neem hem dan tot je als mezelf. Indien jou echter ergens schade mee berokkende of iets schuldig is, breng dit mij in rekening. Ik, Paulus, schrijf het eigenhandig. Ik zal het vergoeden om je niet te zeggen dat je ook jezelf aan mij verschuldigd bent. Ja, broeder, mag ik voordeel van jou hebben in de Heer. Stil mijn innige gevoelens in Christus. Vertrouwend op jouw gehoorzaamheid schrijf ik je, wetend dat je zelfs meer zal doen dan wat ik zeg. Maak dan ook tegelijk een gastenblijf voor mij gereed, want ik verwacht dat ik door jullie gebeden in genade aan jullie geschonken zal worden. Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, groet jou, evenals Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medewerkers. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie geest. Amen. We zijn bij we zijn bij vers 9 en we zitten in onze werktekst op pagina 13 en ik wil daar gewoon graag met u gaan lezen. Er staat dan: iemand als Paulus. En dan letterlijk nog even de concordante vertaling terug. Nu het zo is dat ik, Paulus, op leeftijd ben, thans echter ook gebondene van Christus Jezus. Met deze woorden legt Paulus uit waarom hij ook zijn eigen persoon erbij betrekt. Hij zegt van zichzelf niet dat hij op leeftijd is met het oog op zijn ouderdom, maar met het oog op Gods wonderlijke leiding in zijn leven. Paulus is ondanks zijn lijden en gevangenschap en dankzij het evangelie van de genade juist milder geworden en geen zure oude man. Alleen onder Gods leiding kunnen wij als gelovigen in de school van het leven rijpheid bereiken en ons ontwikkelen tot nuttige werktuigen in Gods hand. Dan zullen we hem ook niet voor de voeten lopen in pastorale aangelegenheden. Paulus spreekt hier van hart tot hart. Dat is goed om dat ons te realiseren. Hij zegt van zichzelf niet dat hij op leeftijd is met het oog op zijn ouderdom. Dat is ook zoiets om over na te denken. Je komt soms mensen tegen, ook gelovige mensen tegen, die aan het eind van hun leven, het lijkt wel, alleen maar mopperen kunnen. Op alles en op iedereen. En dan zou je gewoon als markeerpunt erbij kunnen nemen, heeft de school van het leven je dan zo weinig geleerd? Paulus was aan het eind van zijn leven in alle zaken die God hem heeft laten doorstaan, niet een zure oude man geworden. Hij was door Gods genade die hij mocht zijn, nuttig, bruikbaar, instrument. En ik denk dat dat een punt is om ons goed te realiseren. Reken maar dat een Timotheus, een Lucas en een Titus dat geconstateerd hebben en dat dat indruk maakte. Een nuttig en bruikbaar instrument. En dat was Paulus. En dat mogen we ook van onszelf bidden. Dat we voor alle zaken die in ons leven gebeuren, mogen weten en blijven beseffen, God geeft ze en gaat met ons door alle zaken heen. En dan merk je dat in het leven van gelovigen bijvoorbeeld Psalm 23 speelt. U bent bij mij. Of Psalm 139. U legt uw hand op mij. Of wat Paulus zegt in Filippenzen 4, de Heer is nabij. En al die versen die dan de schrift zegt, die spreken van het feit dat hem die het heelal doordringt, is ons op de weg die we gaan nabij in alle zaken. En ik denk dat dat fijne zaken zijn, dat je mag weten hoe de dingen zitten, dat je het mag zien vanuit Gods woord. Dat is dan dat andere perspectief. Niet je frustreren laten, niet zuur en oud worden, niet wat je er wel eens ziet op zo'n hangplek voor AOW'ers. Vroeger was alles beter, vroeger was alles groter, vroeger voetbalde Nederland ook beter. En vroeger hadden we een echte trainer, zoals Michels, dat van tegenwoordig. Als je zo gaat kijken naar de dingen om je heen, dan moet je jezelf op aanspreken als je dat bij jezelf merkt. En dat zullen jonge mensen niet hebben, maar als je wat ouder wordt, dan heb je nogal gauw de neiging om van vroeger alles beter en mooier te maken en kwalitatief hoger te achten dan wat je nu om je heen ziet. Gewoon op de plek waar God ons neerzet, dat instrument zijn, dat Hij ons wil laten zijn. En te beseffen dat in ons leven en het leven van hen die ons lief zijn, Gods zaken uitwerkt. Dan zegt vers 10, ik spreek jou aan. Daar heb ik straks voor u een extra bijlage voor. Ik spreek jou aan over mijn kind dat ik in mijn boeien verwekte, Onesimus. Het is niet bekend om welke reden Onesimus zijn meester verlaten heeft en naar Rome is gevlucht. Maar dan krijg je die boeiende woorden die Paulus uitspreekt, ik spreek je aan. Zo in de zin van, u kent het beeld, maar ik herhaal het maar even. Paulus die zo even zijn arm om Filemon slaat en iets bijzonders met hem wil delen. Dat zou u bijvoorbeeld, u mag al omslaan hoor, dat is prima. Maar ik wil nog even naar Romeinen 12 met u kijken. En u even daar wat dingen bij zeggen. Maar als je dan kijkt, dat Romeinen 12. En we hebben daar misschien al eerder naar gekeken. Maar het blijft een hele boeiende zaak. Want Paulus begint daar in Romeinen 12 met te spreken over onze wandel. En dat doet hij tot en met het 15e hoofdstuk vers 7. Daar gaat het om onze wandel. En u weet ook dat hij eerder in die brief vanaf hoofdstuk 1 vers 18 tot hoofdstuk 3 vers 20 gesproken heeft over de wandel van de mensheid. En als je dan kijkt hoe Paulus de zaken opbouwt in zijn brief, hij praat eerst van 1 vers 18 tot 3 vers 20 over de wandel van de mensheid. Dan krijg je Paulus wat hij zegt in die hoofdstukken 5, 6, 7 en die moet hij er eigenlijk bij lezen. En als hij dan dat enorm geëtaleerd heeft, dan komt hij in hoofdstuk 12 vanaf vers 1, komt hij op de wandel van u en mij terecht in het leven dat we mogen leiden. En dat is het boeiende. Paulus spreekt ons aan, slaat zijn arm even om onze schouders en deelt met ons de zaken die we zouden mogen weten. Ik vermaan je dan, ik spreek je dan aan, broeders, en vergeet de zusters niet. door met beroep op de barmhartigheden Gods dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst en wordt niet gelijkvormig aan deze eon, aan deze wereld, vertaalt de NBG, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. En heerlijk, als je dat als ouders mag voorleven en ook niet alleen voorleest, maar mag voorleven in alle zaken die er zijn. Maar kijkt u verder op de bijlagen, dan komt het u allemaal tegemoet. Het is niet bekend om welke reden Onesimus zijn meester verlaten heeft en naar Rome gevlucht is. Hoe het ook zij, Paulus spant zich in om de weg voor Onesimus' terugkeer te vereffenen. Tweemaal gebruikt hij in zijn brief aan Filemon het woord aanspreken. U ziet het Griekse woord daar staan. Letterlijk langsbij roepen. Nou, dan kunt u zich voorstellen als iemand door jou naast je is geroepen, langsbij je is geroepen, dan kun je hem aanspreken. Hij roept Filemon als het ware naast zich, voor een heel persoonlijk gesprek. En wat wil Paulus, wat doet Paulus? Hij effent de weg voor de terugkeer van Onesimus. En daarom is het ook bijzonder dat, dat de inhoud van dit briefje niet een bijlage is geweest in de Colossensebrief, maar door Paulus afzonderlijk is verzonden. En om te voorkomen dat het horen van de naam Onesimus bij Filemon al direct nare gedachten zou oproepen, schermt Paulus hem af door hem eerst mijn kind dat ik in mijn boeien verwekte te noemen. Zo probeert hij ook een brug te slaan. En daar moet u opletten, dat zijn van die intrigerende kleine zinnetjes. Zo probeert hij ook een brug te slaan tussen Filemons hart en dat van Onesimus. Kijk, als je uit bent op vrede, als je leeft van genade, als je laat bepalen door de liefde van God, dan ben je erop uit om een brug te slaan. Vredestichters slaan bruggen tussen harten van mensen. Paulus spreekt Filemon aan van hart tot hart en slaat zo een brug tussen het hart van Filemon en dat van Onesimus. Als je niet uit bent op vrede, als je niet van plan bent het conflict uit de weg te gaan, als je het wil uitdiepen omdat jij vindt dat het gezegd moet worden, noem het maar hoe je het wil zeggen, dan blaas je bruggen op. En zo, hoe werkt dat nou tussen mensen? Zijn we erop uit om ten volle en ten diepste en met alles wat in ons is, die uiterste weg te gaan en de brug begaanbaar te houden? Of blazen we hem op? Paulus probeert een brug te slaan tussen Filemons hart en dat van Onesimus. De brief is daarom ook een staaltje van de tactische manier waarop Paulus als vredestichter te werk gaat. Vers 11, dan gaan we naar kijken naar onbruikbaar, goed bruikbaar. En als ik dat dan lees, dan denk ik gelijk aan mezelf, aan ons. Hoe God ons van onbruikbaar ook tot bruikbare instrumenten heeft gemaakt. Wie de weg van de ootmoed volgt. Niet een enorme ego. Niet alles moet jou dienen. Niet alles moet uit de handen van iedereen vallen als jij binnenkomt. Nee, wie de weg van de ootmoed volgt, ontmoet daarop wonderbaarlijke zegeningen en ervaringen als blijk van God alles overstijgende genade. Dit ervoer Onesimus toen hij tot geloof kwam en een totale ommekeer in zijn leven onderging. Slaaf. In dat Romeinse Rijk. Ik weet niet wat voor een meester of wat voor een heer Filemon is geweest, maar een slaaf had niets van zichzelf, was lijfeigene van een ander. En dan komt hij door God geleid uiteindelijk in Rome en dan ook nog bij Paulus terecht. En daar wordt zijn zelfbeeld veranderd. Mag ik het zo zeggen? Misschien zit dat er wel in. Ik weet wel dat dit gevaarlijk is wat ik zeg, want het is bijna psychologie, hè? Dat zelfbeeld en dat soort dingen meer. Maar hij ondergaat een totale ommekeer in zijn leven. Daarom kon de apostel aan Filemon schrijven, die eens voor jou onbruikbaar was, maar die thans zowel voor jou als voor mij goed bruikbaar is. van die radicale verandering getuigde met de tegenstelling onbruikbaar en goed bruikbaar. Paulus bevestigt wat Onesimus in het verleden was, een voor zijn heer onbruikbare en waardeloze slaaf. Denk eens aan Paulus zijn eigen leven, wat hij was voordat hij de heer ontmoette op de weg naar Damascus. Zoals het in Paulus' eigen leven, was het niet ook zo ten volle bij ons, onbruikbaar, totdat God in ons leven en de weg die God daar in, met iedere gelovige, jong of oud mee gaat, is altijd een eigen weg, want God weet exact wat in ons leven nodig is. We werden door God voor hem waardevol. We werden door God voor hem bruikbaar. Van onnutte, onbruikbare instrumenten werden we bruikbaar voor zijn genade. Paulus bevestigt wat Onesimus in het verleden was. Door Paulus te lezen besef ik hoe ik was voordat ik door God bij mijn nek werd gegrepen toen ik 28 was en bepaald werd met dat wat er stond. Paulus bevestigde wat Onesimus in het verleden was, een voor zijn heer onbruikbare en waardeloze slaaf. Maar hij brengt tegelijk onder Filemons aandacht wat Onesimus nu is. Dat is ook een van de lijnen. We kijken soms te vaak terug naar het verleden. Laten we vooruit leven. Laten we richting onze toekomst leven. Laten we leven in onze verwachting, in dat wat God ons te geven heeft. Een voor zijn heer goed bruikbare en waardevolle slaaf. Hij krijgt een slaaf terug. En mooi hoe dan de schrijver van deze tekst daarmee speelt. Hij krijgt een slaaf terug die voor ieder goed werk gereed gemaakt is. Er staan twee teksten bij die u zelfs maar eens moet lezen. Met name die tweede, 2 Timotheüs 4 vers 11 is boeiend. Weet u nog, daar staat Marcus. Er staat dan bij die voor mij nu van veel nut is. Nu van veel nut. Hoe was het dan daarvoor met Marcus? Nou, dat maakte een einde aan de samenwerking tussen Paulus en Barnabas. Hij was hem dus niet bruikbaar op dat moment. Niet van nut. En dan schrijft hij aan het eind in die tweede Timotheusbrief, Marcus, die voor mij van veel nut is. Dat is de verandering die God in het leven van Marcus heeft gegeven. En ik denk dat dat het enorme is. De talenten die we hebben. Welke talenten ook. De talenten die God ons heeft gegeven. Mag dat tot dienst van hem zijn. Mag dat gebruikt worden in dienst van hem. Misschien vind je het vervelend als je van je ouders moet piano spelen. Je denkt misschien gelijk van nou, ik kwam niet verder dan boer, de licht en kip met water, geloof ik. Maar als je dan ook weer aan het klavier wordt gezet. Kom op meid, kom op knul, spelen. En misschien heb je het een aantal keren gedaan omdat ja, ze ervoor betaald hadden. Omdat het moest. Omdat je moeder daardoor blij keek. En omdat je vader zo tevreden ging glimlachen. Ik weet het niet. En op een bepaald moment kreeg je er zelf lol in. En dan is het heerlijk. He, als je dan als jong mens achter een klavier kruipt, he, en dan je vingers over de toetsen laat gaan en daar klinkt een stuk harmonie uit. Dan mag je dat wat je als talent van God hebt gekregen, bijvoorbeeld zomaar gebruiken om mensen te laten zingen tot zijn lof en eer. Bruikbaar in zijn hand. Tot lof en eer van hem kunnen zijn. En zo hebben we allemaal die specifieke van God gegeven zaken, talenten mag je die noemen. En die mogen we inzetten, daar heeft God ons mee toegerust om tot zijn eer te zijn. Dan gaan we verder. Die ik bedoelde, dus onbruikbaar, goed bruikbaar, door hier, en u ziet dat op dat Nederlandse woordje ik op die i een accentje staat, door hier in het Grieks het persoonlijke voornaamwoord, en dat kennen we allemaal, ego te gebruiken, ik, laat Paulus nadrukkelijk uitkomen waarnaar zijn eigen voorkeur uitging. Natuurlijk wist hij heel goed dat iedere vorm van zelfzucht bij het dienen van het evangelie uitgesloten moet zijn. Maar er zit er een reden achter. Waarom doet hij het dan wel? Hij wilde Filemon hiermee tonen wat hij tegen elkaar afgewogen heeft en wat de doorslag gaf. Dat demonstreert hij hier met het werkwoord bedoelen, letterlijk op raad besluiten. Moeilijk misschien, maar betekent gewoon dat hij een afweging heeft gemaakt, dat hij niet iets wil of iets wenst of denkt dat het zo... Nee, hij heeft een afweging gemaakt, hij heeft zich beraden en een keuze gemaakt. En voor Paulus heeft bij zijn afwegingen het zwaarst gewogen dat Onesimus in de boeien van het evangelie een goed bruikbare dienaar was geworden. En ik denk dat het boeiend is om daar eens over na te kijken. En voor uzelf is in bepaalde schriftgedeelten, kijk maar als je kijkt naar Handelingen. Gewoon Paulus even opzoeken in Handelingen. Voor uzelf als u een keer daar tijd voor hebt. En eens nalezen van hoe heeft het nou gewerkt. Wat weegt bij Paulus het zwaarst? De eer van God en de voortgang van het evangelie. Paulus neemt geen overhaaste beslissingen, maar bidt en doet datgene wat God van hem vraagt. En het moeilijkste is als je met de zaken bezig bent te wachten op Gods moment. Wat is uw lijn nou, Heer? Welke weg mag ik nou gaan? Welke weg wilt u dat hij of zij gaat? Wij zijn nog wel eens ongedurig, misschien wel heel erg ongedurig. Jantjes ongeduld. We willen ook vooruitlopen op een heleboel zaken. En dan gaan we driftig, dat zie je wel eens in zo'n pretpark, dan loopt daar een gezin en dan loopt wie ook voorop, ma of pa, maakt me even niet uit. En dan loopt hij of zij 6-7 meter voor dat gezin uit en dan bij elke hoek, ik loop er wel eens een tijdje achteraan, toch niks te doen, je moet op leerlingen letten, op zo. En dan zie je zo'n pa en dan schiet dat toch eens op joh, kom dan toch eens een keer. En waarom dan? Maar hij loopt voor de troepen uit als een soort sergeant-majoor, moet alles gaan op zijn manier of misschien wel op haar manier. Wij zijn nog wel eens ongedurig. Wij willen nog wel eens anticiperen op zaken. Kijk, het kan ook zijn dat ik wat harder loop omdat ik denk, weer een winkel, maar dat bedoel ik niet. Het gaat me meer om zo van, schiet dat toch eens op. Wat mensen in zich hebben. Ik ook in me heb, ken het. Maar in zaken van het geloof, in geestelijke zaken, juist daar speelt zo scherp. Wat is uw moment, Vader? Hoe werkt uw zaken uit? En dan kan je een heleboel dingen zeggen. Maar ik wacht lang als het in pastorale zaken is. Ik kan een hele tijd wachten. En dat is niet wachten zo van, gebeurt er nog wat? Maar dat is heel dicht bij Vader blijven en met het diepe besef dat datgene wat mag blijken tot zijn eer is. Is dat nou het moment, Vader? Is dit het moment? En dan ga ik wel eens de deur uit en dan denk ik dat het moment er is. En dan kom ik in een pastoraal gesprek terecht en dan is het moment er helemaal niet. Dan ga ik weer naar huis. Dan hebben we een fijn gesprek gehad. Maar het was niet het moment om de dingen te zeggen die ik moest zeggen. En dan vaak denk ik, schiet tekort, doet fout. Om even later te ontdekken, gelukkig dat u me die stap terug hebt laten doen. Want het was nog niet voor u het moment. En dat is het wachten wat je doet, het biddend wachten op het moment van God. En ook om de dingen te kunnen zeggen zoals God ze wil, dat je ze zegt. En wat heerlijk als dan God gewoon op zijn tijd de zaken uitwerkt. En dat blijkt dat het nog is tot zijn eer ook. Dan zeg je, Vader, dank u wel. En dat is het dienen, hè. Ook op uw plekje, wij met elkaar op de plek waar God ons neerzet, dienen. Met de boeien van het evangelie. Want we hebben wel vrijheid, maar we zijn ten diepste gebonden en verbonden aan Christus. En dat is geen slavendrijver. Dat is degene die zaken uitwerkt en ons nabij is in het leven dat we leiden mogen. En ik denk dat dat is vol genade, liefde, waarheid. Dat is een Heer om te dienen in ootmoedigheid. Dat is wat in Paulus leven en in uw en mijn leven, en dat is een proces, dat weet ik wel, maar dat het uitwerkt tot van, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. En als u dan even het voorbeeld van die pianist erachter zet. En even dat doortrekt, hè, Mozart en dat soort varianten daarbij, wat we gisteren gedaan hebben. Dan zie je in een gegeven ogenblik hoe machtig dat mag uitwerken. En weet je wat God nou doet? God kijkt niet naar wat er uit je handen komt. God loopt niet te kijken naar wat je doet. Zelfs soms niet naar wat je zegt, als ik het zo mag zeggen. Maar God kijkt naar je hart. Wat was je motief? Wat is je motief? En daar rekent God mee. Al komt het er super onmakkelijk uit. Al is het mislukt het in jouw ogen. Ik had het zo bedoeld en het komt er helemaal niet. God kijkt naar je hart en heeft je intentie gezien. En daarmee gaat hij verder. Wat is je gezindheid? Laat die gezindheid in jullie zijn, zegt Filippenzen 2 vers 4 en wijst dat terug naar onze Heer. En dan krijg je zo'n simpel opmerkingje. We zeggen het zo makkelijk, maar doen we het dan ook voor onszelf, de ander superieur achten aan jezelf. Dat hoor je niet in de wereld om je heen, dat hoor je niet in een televisieserie, dat hoor je niet op school. Daar wordt gezegd, opkomen voor jezelf, ben je gek, poot strak houden. En wat enorm als je dan de ander superieur mag achten aan jezelf. Het gaat niet om iedereen aan je voeten of onder je voeten. Het gaat niet om hoger, hoger, hoogst. Het gaat niet om groter, groter, grootst. We kunnen soms in van die patronen terechtkomen. Patronen van ik denk, we denken dat we dan bezig zijn met zaken. Maar is dat wel waar? Ja, maar ik heb ervoor gebeden, kan iemand dan zeggen. Ja, ik kan me best voorstellen dat je kan bidden voor zaken, tuurlijk. Maar is de conclusie die je trekt, is dat wel een juiste? Want ik denk dat een bank graag hypotheken verschaft. Misschien wel tophypotheken. Zodat het topzwaar op je nek ligt. Groot, groter, grootst. Hoog, hoger, hoogst. Ik denk, wat moet nou met Paulus? Beschutting. Kleding. Voedsel. Houten dak, ik heb er toen een keer wat van gezegd, gouden dak. Maar een houten dak, eerlijk gezegd, al stormt het als een gek. Al regent het met ik weet niet hoeveel water per minuut tegelijk. Een houten dak houdt me net zo droog als een gouden dak. En eerlijk gezegd denk ik dat een houten dak nog een beetje kan werken als het een beetje waait. En een gouden dak misschien wel breekt. Nou ja, verzin maar, u begrijpt wat ik bedoel. Dat soort dingen. Van wie zou Paulus nou meer profijt kunnen hebben dan van een broeder die hem in zijn vernederde staat als gevangene wil dienen? Het woord voor dienen, wat er staat, dat Paulus hier gebruikt, geeft aan wat de aard was van het werk dat Onesimus voor hem verrichtte. Het is niet goed als je denkt, ik zet alleen maar de stoelen klaar. Of het is niet goed als je denkt, ik maak alleen maar de akers schoon. Of het is niet goed als je denkt, ik graaf alleen maar een greppel en ik loop hier met een kruiwagen vol met zooi. Het gaat om het dienen, om je intentie, om je hart. Vader, ik wil van u zijn, op de plek waar u me neerzet. En dan kan je fluitend met een kruiwagen lopen, vol met troep. Dan kan je fluitend een greppeltje graven. Ja, je krijgt wel blaar op je handen. Zeker op die schoolmeesters handjes van mij. Zelfs van één schroef krijg ik dat al. Het woord voor dienen dat Paulus hier gebruikt geeft aan wat de aard was van het werk dat Onesimus voor hem verrichtte. Wanneer Paulus dit werk wordt gebruikt, bedoelt hij geen persoonlijke bediening, zoals bijvoorbeeld in de Bijbeltekst die er staan. Onesimus diende hem niet persoonlijk, maar als een geliefde broeder bij het opbouwen van de uitgeroepen gemeente, namelijk in de boeien van het evangelie. En ik denk dat het goede zaken zijn. Dus dat was het dienen van Onesimus. En datgene wat je mag doen, het uitschenken van koffie, het neerzetten van de bekertjes in hun houdertjes, het graven van een greppel, het lopen met een kruiwagen om vuil af te voeren, al die zaken. Het kan zijn spreken, het kan zijn achter de boekentafel staan, het kan zijn in grote liefde de band van de dienst monteren, je man de ruimte geven dat hij weer de deur uit gaat enzovoort. Al die dingen gewoon bij elkaar. Mag het zijn, Vader, in uw handen een dienstbaar instrument. De boeien van het evangelie. Hoe kan nou het evangelie dat vrijmaakt boeien hebben? Vrijheid en boeien zijn inderdaad elkaars tegengestelde. Totdat ook wij de weg van de ootmoed opgaan. Op die weg zijn we verlost van ons ik. Terwijl we in gehoorzaamheid de wil van God volgen. En dan krijg je weer zo'n zinnetje wat ik markeer. Pas wanneer ons ego ontroond is. Vroeger had je in van die boekjes waarin je dan tot bekering werd geleid. Maar ik kan me die plaatjes nog herinneren. Ik heb ze ergens nog, we hebben ze zelf wel een keertje gepubliceerd. Op een gegeven moment heb je een troontje. En er zit dan ego op. Ik op. Een grote ik. En God mag meedoen. Misschien krijgt God ook nog wel een stoel in ons leven. Ik weet niet hoe dat plaatje precies zit. En dan leiden al die plaatjes ertoe uiteindelijk tot het laatste plaatje. Dat niet ego op de troon zat, maar God. Ik heb het ergens nog in het Engels liggen. Een heel aardig boekje. Wat ik ooit een keer van een Amerikaan gehad heb. En wat in eentje voor ogen zet. Hoe het werkelijk zit. Pas wanneer ons ego ontroond is. En onze wil vrij is om God te dienen. Zullen we ons steeds verheugen in de onmetelijke rijkdom van het evangelie als de boodschap van genade en heerlijkheid. Dat is een zin die je niet zo 1, 2, 3 geslacht hebt, waar je over moet nadenken. Maar er staan zaken waar je over kunt nadenken. Mijn ego, onze wil, God dienen. En als die zaken in balans komen, als onze wil om God te dienen er is en vrijgemaakt is van al die dingen die het remmen, dan kan je die vreugde in je leven hebben. In 1 Korinthe 10 vers 30 schrijft Paulus al dat hij niet zoekt wat voor hemzelf bevorderlijk is, maar wat het bevorderlijke is voor de velen, opdat ze gered zouden worden. Daarin is hij voor ons een lichtend voorbeeld, vooral in de tijd van zijn gevangenschap. Wanneer hij op zijn ego af was gegaan, zou hij Onesimus bij zich gehouden hebben. Zo zou Onesimus als Filemons plaatsvervanger de gemeente ook hebben kunnen dienen. Aangezien Filemon bij Paulus in het krijt stond, zou dit een aanvaardbaar besluit zijn geweest. Maar Paulus zette dit idee echter van zich af, omdat hij, zoals het vervolg van de brief laat zien, ten opzichte van anderen volledig onzelfzuchtig voor optrad. Paulus geeft een ander de voorrang. En waarom? Niet om die man of die vrouw vrij te laten, maar om met de bedoeling dat God kon werken in dat leven. Dan zegt vers 14, zonder jouw mening wil ik echter niets doen, opdat het goede van jou niet als onder dwang zou zijn, ik spreek niet in mijn gezag van apostel en jij moet, maar vrijwillig. Paulus wil niet opleggen, maar oproepen. Paulus was er altijd op uit om binnen de uitgeroepen gemeente de gemeenschap van het geloof te bevorderen. Ik heb dat zinnetje vanmorgen onderstreept en ik vind het een wonderlijk zinnetje. Want natuurlijk zou je kunnen zeggen, ja, een voorganger is er altijd op uit om binnen de uitgeroepen gemeente of de leidende broeders of... Nee, dat staat helemaal niet. Je zou kunnen zeggen, stuk voor stuk vul je eigen naam maar in. Ben ik er altijd op uit. Ik bedoel nu met ik u aan te spreken, uw eigen naam te noemen. Om binnen de uitgeroepen gemeente de gemeenschap van het geloof te bevorderen. En dan kan je zeggen, oh, daar heb je het weer. Maar de vraag is gewoon, ben je opbouwend of afbrekend bezig? En soms moet je daar heel scherp op toezien, want een ander vraagt iets en hoe spreek je dan? Ik bedoel dat niet als een soort angst of een soort beperking, nee. Want wat bepaalt niet of dat ik het fout zeg, wat bepaalt is, ben ik tot uw eer? Is het tot opbouw en tot eer van u? De werkzaamheid daarvan in erkenning van al het goede zou de gemeenteleden naar Christus leiden. Paulus bedoelt in zijn brieven met al het goede, alles wat in Gods ogen goed is. Het hart van een gelovige moet daarop gefocust zijn. En u kunt nog altijd even, hè, want ik ga gelijk door, de bijlage erbij pakken en dat op uw gemak rustig bekijken. Paulus wil zonder Filemons mening niets doen. Hij gebruikt voor mening hier het woord wat er staat, letterlijk keneffect. Dat wil zeggen, een conclusie die iemand op basis van zijn kennis getrokken heeft. Dat is wat ik ervan af weet en die conclusie trek ik. Filemon zou op grond van hetgeen Paulus bij zichzelf afgewogen en besloten heeft, zelf ook tot een conclusie moeten komen. Paulus verwacht dat Filemon in dezelfde geest zal redeneren als hij zelf, vooral na alles wat er eerder in de brief is gezegd. En wat is nou diezelfde geest? Kunt u daar nou iets naast zetten? Dat staat er zo. Paulus verwacht dat Filemon in dezelfde geest zal redeneren als hij zelf. Welke geest dan? Wat? Ja? Die op een ander gericht is? Je zou ook mogen zeggen, Paulus verwacht dat Filemon in dezelfde gezindheid, in de gezindheid van Christus, zal redeneren zoals Paulus redeneert. Met de woorden, opdat het goede van jou niet als onder dwang zou zijn, maar vrijwillig, laat Paulus het geheel aan Filemon over om te besluiten wat in dit geval het goede is. En het mooie is bij Paulus, en het is bij mensen vaak anders, wel eens anders. Daar zit soms in de dingen die gezegd worden, in de dingen die gedaan worden, een verborgen agenda. Of bepaalde mensen zeggen bepaalde dingen, dat ervaar je wel als je in een grotere groep mensen werkt, hè, in een bedrijf of op een school, dat mensen bepaalde dingen zeggen met een ander oogmerk. Dat noem ik dan altijd politiek bezig zijn. En ik denk dat dat het is. Paulus legt juist hier niet zijn mening op. En ik denk dat het iets heel goeds is. Paulus dwingt niemand om te wandelen naar een geloof dat hij of zij niet bezit. Paulus legt de zaken bij de ander neer. En ik denk dat dat heel knap is om te weten. Paulus is daar een prima voorbeeld in. We hebben een ander niet onze mening op te leggen. Of we hoeven niet een ander onze mening op te leggen. En ik denk dat dat de fijne dingen zijn die we voor onszelf mogen op een rij hebben. Wat goed is, Vader, is tot lof en eer van u. En we dwingen en we dringen niet onze mening aan een ander op. We laten zaken bij God liggen. Dat zegt ook onze tekst. Paulus is ons ook hierin een lichtend voorbeeld. Juist omdat we in een dergelijke situatie nogal eens de neiging hebben om onze mening aan een ander op te dringen. Hoe vaak verbergen we onze werkelijke overwegingen niet met de woorden in de trant van, ja, zo zie ik het nou eenmaal, daaraan kan ik niets veranderen. Dan krijg ik het al een beetje benauwd. Dan staat, daaraan kan ik niets veranderen, dan is dat fout, want je bedoelt te zeggen, daaraan wil ik niets veranderen. Want vaak zeggen mensen, ik kan niet stoppen met roken. Wil je wel stoppen met roken? He, dat zijn van die hele simpele dingen. Je kan daar een mens even goed mee aan het denken zetten. Je zegt, die kan, maar je bedoelt eigenlijk toch willen. Laten we echter denken aan de waarschuwing die Paulus in Romeinen 14, vers 12 en 13 gaf. Zullen we even kijken welke waarschuwing die daar geeft? Iemand maakte gisteren een soort opmerking. Als nou gewoon alles wat we horen en gelezen hebben, is onder elkaar mag werken. Wat zou dat dan fijn zijn? En wat zou dat tot eer van God uitwerken? Maar moet je eens kijken wat Romeinen 14 zegt, vers 12 en 13. En ik bedoel dat niet bij sommigen dan weer in de schrik te krijgen, want sommigen schrikken zo van dat woord. Maar wat zegt Paulus nou daar? In Romeinen 14, vers 12 en 13. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten we dan niet langer elkander oordelen, maar kom liever tot dit oordeel, uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. En natuurlijk weet ik dan, waar u ook aan denkt, net zoals ik, dan denken we aan die Bema. Aan dat moment dat we daar zullen mogen staan. En dan geloven we ten volle wat er staat. Wij hoeven elkaar nu niet te richten. Als er iemand richt, dan is God dat straks. Dan komen we voor die Bema terecht. En dan zal alles wat er is, gewoon op zijn plek komen. En dan zal er niets prettiger zijn en heerlijker zijn dan je knieën te buigen voor onze liefdevolle Heer. En dan zullen de dingen waar we nu mee worstelen en die ons elke keer weer dwars zitten, daar zullen we dan van verlost zijn. En bij de Bema, je zou één ding nooit mogen vergeten. Die Bema, als we dadelijk daar staan, dan is dat alleen maar ten goede. Is het alleen maar ten goede. Om alles wat niet ideaal is af te stoten, opdat we zijn dat superbruikbare instrument in zijn handen. Zo moeten we aan de Bema denken. Zo mag u aan de Bema denken. Vader, het is tot opbouw. Het is om dat instrument op te poetsen tot volle eer en lof van u en van u alleen. Laten we echter denken aan de waarschuwing die Paulus in Romeinen 14, vers 12 en 13 gaf. Paulus wil maar één ding, dat Filemon geheel uit eigen beweging, in overeenstemming met zijn geweten, tot de conclusie komt over al het goede dat in hem is voor Christus Jezus. Alleen zo kan hij God behagen. We zijn op pagina 16. Ik hoop dat u het nog steeds een beetje bijhoudt. En er is zo wat te drinken. We gaan nu even nog door, want ik ben wat later begonnen en ik wil me echt vandaag aan mijn anderhalf uur houden. Want anders, zegt u, hij heeft het boekje niet gedaan. Misschien. Paulus laat hier zien hoe verlies in winst kan veranderen, hoe iets tijdelijks, iets eonisch kan worden, hoe een meester-slaafverhouding over kan gaan in echte broederliefde. Je zou eens moeten lezen wat Paulus in Filippenzen 3 schrijft over de dingen die hij had, die onuitbleken, en de dingen die hij van God uit kreeg, wat zijn blijvende winst was. Want alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. En hou het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Dat zijn de zaken die Paulus ten diepste voortdreven. Maar ook hierin, we zijn terug in de tekst, bedracht hij terughoudendheid, getuigen de woorden, want misschien. Hij laat ons daarmee zien dat wij niet moeten proberen te vertellen wat God zou moeten doen. We zouden soms wel graag een receptje bij God indienen, want het moet zo. Of een lijstje van het graag zo, vader, dan is het fijn. Hij laat het helemaal aan hem over, hoe hij een en ander in Filemons hart zal uitwerken. Let op wat Paulus hier schrijft. Misschien is hij hierom van jou gescheiden. Want het is God die het zo geleid heeft. Hij was het die Onesimus van Filemon scheidde, om hem vervolgens met Paulus in contact te brengen. Hem tot geloof te brengen, te laten zien hoe die machtige zaken zitten en daarna terug te komen bij Filemon en zijn ondergeschikte plaats in te nemen. Als je het eventjes zo zou willen trekken, daar komt iemand terug, die loopt niet weg voor, die komt iemand terug. En hij kreeg hem zelfs meer terug, hij kreeg meer terug dan die had losgelaten. Die Onesimus ging weg als een onbruikbare slaaf. Die misschien ook nog flink wat schade had berokkend. Zeker ze hem zijn manuren had ontnomen. Waarin die Filemon had kunnen dienen. En dan komt er niet alleen een bruikbare slaaf terug. Ik denk dat het hart van Filemon misschien wel op zou moeten springen of opgesprongen is. Wauw, niet alleen een bruikbare slaaf, ook nog een broeder. Dat is wat Paulus heel duidelijk Filemon aangeeft. Je krijgt meer terug. Je krijgt een broeder terug in hem. Geen mens zou dit zo bedacht hebben. Dan zegt de tekst. Het Griekse woord wat hier staat, dat met vergoed krijgen is vertaald, is een handelsterm. Uit de schrift blijkt dat God niemand beloont die de lof van mensen zoekt. Je zou erbij mogen zeggen, God kijkt naar onze gezindheid. God kijkt naar onze instelling. Wat heeft jou nou in beweging gebracht? Waarom heb je dat nou zo gezegd of zo gedaan? God kijkt naar het hart en niet naar de daad. God kijkt naar wat het is en niet naar wat het lijkt. En wij zien vaak wat het lijkt. En misschien is dat helemaal niet zo. Die grote vriendelijke lach waarmee je tegemoet wordt getreden, lijkt groot en vriendelijk. Maar is die ook groot en vriendelijk? Ik bedoel dat gewoon zoals het is, hè? Ik denk dat voor heel wat mensen dat een stuk hulp zou kunnen zijn. God kijkt verder. Dank u wel, Vader. U kijkt verder dan zoals een ander kijkt. Die ander ziet alleen maar mijn buitenkant. Men hoort alleen maar de dingen die soms zo ongelukkig en ongevoelig uit mijn mond vallen. Waarin ik mijn vrouw in één keer in de hoek zet. Of waarin ik mijn kinderen nou net iets te hard aanpak. Terwijl het hele, maar anderen kijken. Noem het maar op. In zo'n kamp kan het zomaar gebeuren. Dat een kind dan ineens, wat thuis ook een spelend kind is, wat geniet van vrijheid en lekker scharrelen wil. Hè, en in een kamp hebben dan vaak het idee dat zo'n kind, of in zo'n recreatieperiode, hebben dan vaak het idee dat een kind dan gelijk maar hup staan. Nee, dat kind staat nooit hup. Maar gaat net eventjes hup, hup, hup nog even door. Hè, en dan even, tss, hier, laat dat kind nou. Denk niet dat ik het erg vind dat een kind speelt, daar is het voor. Een kind zoekt vrijheid, een kind doet ervaring op, dat is een kind. Kijk, als u nog even doorhuppelt, zeg ik ook, dat kinderlijke in hem. Maar we hoeven niet te denken van, oh nou zegt die ander, hij voelt niet goed op. Heb daar nou toch rust in. Wees nou gewoon voor God die je bent. Je hoeft niet ineens te laten zien dat het strak en sterk is. Je mag gewoon zijn die je bent. We houden van je, toch? Er zal een eonische vergoeding komen voor hen die niet de eer van mensen zoeken. We zullen vanzelf door ons geloof afgezonderd worden. Voor ons lijkt de periode waarin we met zonde te maken hebben ontzettend lang te duren. Dit weegt niet op tegen het eonische en de voor altijd durende zegeningen die ons te wachten staan. Een tijdelijke vergoeding en een tijdelijke zegening. Kop koffie. Dan zijn we op pagina 16 van ons boekje. En daar staat als kopje: als geliefde broeder. En dat is best goed om daar eens over na te denken. Want we vinden het misschien wel heel erg overdreven als we elkaar broeder of zuster noemen. Ja, wordt er gezegd. Oké, die broeder vindt het dus overdreven. Maar je zou het pas moeten gebruiken als je het echt meent. Snap wat ik bedoel? Met alle zaken die er in een gemeente spelen. Geliefde broeder, al klinkt dat misschien in onze oren wat overdreven, maar toch is het eigenlijk een uiting van een gebod of van de liefde onderling die er in een gemeente mag zijn. Liefde die door de Heer zelf als een soort wetmatigheid is neergelegd. Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt. En dan staat er agapao, hè? Agape. Die liefde is het. Zoals ik jullie heb lief gehad. En die liefde, die agape, werkt in ons midden, tussen ons, en is de band van de volkomenheid die Paulus dan zegt in Colossense 3 vers 14. Zou het zo mogen zijn, Vader, dat de gemeente een plek is waar gemeenteleden zich kunnen en mogen koesteren in de warmte van uw liefde? Zou het zo mogen zijn, Vader, dat we als gelovigen inderdaad fouten maken, misschien wel lastig zijn, maar rekenen we elkaar daar niet op af? Is de plek die u ons geeft in de gemeente een plek waar we de warmte van uw liefde in de praktijk ervaren mogen? Als je met mensen praat en er zijn problemen tussen mensen, dan is het altijd belangrijk dat je twee kanten hoort in zo'n situatie. Altijd zit er achter bepaalde overwegingen een bepaalde achtergrond. En soms schrik je van de achtergrond die erachter zit. En dan bid je ervoor, want u bent het Vader die daarmee aan het werk bent, dat kan niet anders. Maar is nou de plek waar we zijn in de gemeente een plek waar we fouten mogen maken en waar we niet ten diepste erop steeds maar weer worden afgerekend? Mensen komen tot bepaalde dingen, hebben ze zelf door wat er achter hun handelen zit. Hebben ze zelf door wat er blijkt uit datgene wat ze doen en zeggen. Je kunt zomaar tegen dingen aanlopen waar je, en het gaat niet om de schrik die je dan hebt, maar om ineens te beseffen, Vader, ik kan die jaloezie niet opheffen. Ik kan in die ander dat zich tekort voelen schieten ten opzichte van een ander niet opheffen. Mag uw liefde het zijn, Vader, in dat leven. We trekken al een hele tijd met elkaar op misschien. Als familie heb je dat. Als vrienden heb je dat. Als broers en zusters heb je dat. En als je elkaar een tijd kent, langer kent, dan verlies je dit gauw uit het oog. Een gegeven moment zei iemand tegen me, ja, ik ken die persoon door en door. Ik weet voordat hij wat zegt al wat hij gaat zeggen. Vind ik heel wat. Wat weegt er dan allemaal in je blik mee? Ik vind het altijd heel moeilijk als je dan praat met mensen en die dan ineens iets noemen van 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Ik denk, leef je nou achteruit of vooruit? Hoe goed je elkaar nou kent, juist als je elkaar goed kent, door en door kent, dan zou je het gevaar kunnen lopen, maar al te snel naar het menselijke te kijken. En maar al te snel te vergeten dat die liefde van God voor die ander onverhoord, onverkort, net zo is. Wat weegt er soms niet allemaal mee in de blik die we van een ander hebben, waarvan ik eigenlijk denk, Vader, dat is toch saneren, dat is toch weg. Dat zou toch moeten smelten door de warmte van uw liefde onderling. En ik weet wel, iemand zegt regelmatig tegen me, boven is het volmaakt, wordt er dan gezegd. Maar God geeft ons hier en nu de plek in de gemeente om datgene wat we weten in de praktijk van het leven te leven, uit te leven tot zijn eer. Naar iemand kunnen kijken, zoals die geworden is, zoals die bezig is te worden misschien wel, en niet naar al die dingen die je ook weet uit het verleden. Het is heerlijk als je jonge mensen zich ziet ontwikkelen van luierloper tot iemand die zelfstandig in het leven de dingen doet die zijn tot zijn lof en eer. Het is toch niet heerlijker dan een jong mens te zien groot worden, daarvoor op je knieën te liggen, ook jonge mensen binnen de gemeente, en blij te zijn als je ziet dat ze tot zijn eer willen leven. Ik denk dat we onszelf daar regelmatig op moeten aanzien. Weegt nou in mijn opmerking mee wat ik wist uit het verleden en weet uit het verleden, of geven elkaar telkens weer vanuit uw liefde vanuit uw liefde, Vader, een ander ook de ruimte? Het zijn dingen waar ik dan lang over nagedacht heb. Dat lang iemand kennen betekent dat je snel dingen uit het oog raakt. Dat je snel gedijgd bent dus allerlei dingen er weer bij te slepen. Al te snel te kijken naar het menselijke. En wat is het dan heerlijk als je wat ouder mag worden. En dan neven, nichten, kinderen, noem maar op, ziet groot worden. En dat je ziet hoe God in dat leven ook werkt. Hoe God in dat leven wekt dat het tot zijn eer mag zijn. Als je kind tegen je zegt, of als je ziet in een knul of meid die opgroeit, dat God degene is die daar centraal staat. Met alle fouten die nog gemaakt worden, gelukkig. Maar er is iemand die steeds weer zoekt van, Vader, wat wilt u, ook in mijn leven? Hoe wilt u dat ik ben in de klas waar u me neerzet, op de opleiding die ik volg, de plek die u in mijn leven geeft, mag ik daar zijn tot eer van u? De gemeente is een plek waar de warmte van Gods liefde er mag zijn, waarin je mag koesteren. Daar in die gemeente moet je in alle veiligheid kunnen groeien. Je moet toch binnen kunnen lopen in de gemeente die God ons geeft, waar hij je toe geroepen hebt, zonder dat je een beetje angstig om je heen kijkt van, kan het wel wat ik zeg, kan het wel wat ik doe, is die broek die ik aan heb wel goed, noem maar op. De gemeente is de plek waar je in veiligheid en geborgenheid de liefde van God mag ervaren en waar je groot mag worden, waarin ze niet je nawijzen, maar waarvan ze zeggen, fijn dat je er bent. Doe het voortaan zo. Daar mag je geestelijk groeien. En die geestelijke groei die je bij elkaar mag zien, daar mag je blij mee zijn, mag je God voor danken. We zitten gewoon domweg met elkaar in de leerschool van Gods genade. En God bereidt ons voor op een enorme toekomst. En als je nou zo eens naar elkaar kijkt, praat ook tegen mezelf, dat we zo naar elkaar kijken. Straks zijn we dat in zijn handen. Dat machtige instrument dat hij nodig heeft in het hemelse. En hier geeft hij ons aan elkaar om het te worden. En datgene wat we weten in de praktijk van het leven uit te leven. Als geliefde broeder. Uit de brief is niet op te maken of Onesimus slaaf is gebleven. Zij vermeldt wel dat Onesimus van God de hoogste plaats heeft gekregen die een mens zich maar kan wensen. Geliefde broeder. Niet alleen een broeder, een geliefde broeder. In Colossense 4 vers 9 noemt Paulus hem een trouwe en geliefde broeder die één van jullie is. Zo eens naar elkaar kijken. Trouw, geliefd, je bent één van ons. Of heb je daar gradaties in? Zonder hem slaaf te noemen. Dat is ook niet nodig. Want de vraag of iemand een vrije of een slaaf is, speelt geen enkele rol meer wanneer hij broeder mag heten. Weet u wel, in het bedrijf is het de chef. Is het je baas. En op zondag is het je broeder. Weet u wel, dat soort lijnen. De woorden het meest voor mij, hoeveel meer echter voor jou, slaan terug op hetgeen Paulus in het voorafgaande al tactvol opgemerkt heeft. Onder meer in de versen 10 en 11. Onesimus is zowel voor Paulus als voor Filemon van groot nut geworden. Maar als geliefde broeder zou hij toch meer voor Filemon dan voor Paulus kunnen betekenen. We moeten hierbij denken aan de werking van de gemeenschap van geloof binnen dat stukje van de gemeente in Filemons huis. Gemeenschap van geloof. Kijkt u terug voor uzelf. Vers 6. Maar als geliefde broeder zou hij toch meer voor Filemon dan voor Paulus kunnen betekenen. We moeten hierbij denken aan de werking van de gemeenschap van geloof binnen dat stukje van de gemeente in Filemons huis. Met andere woorden, Filemon krijgt de kans om echte, onzelfzuchtige broederliefde te tonen. De gemeente is ook de plaats, ook zo'n zin, om vast te houden, waar ondanks alle menselijke tekortkomingen, Gods alles overstijgende genade ongekende overwinningen boekt. Wat heb ik met die mensen, zei iemand tegen een van ons. Nou, ik denk dat het antwoord wel luid en duidelijk is gegeven, wat we hebben met elkaar. Ik denk dat het goed is om op een bijbelkring te zitten. Ik denk dat het goed is om op een toerusting te zitten, als die er een keer is. Het is gewoon goed om in de dienst te zitten. Het kan niet dat je in het zeegat uitgaat terwijl de dienst plaatsvindt, denk ik dan. Dan hoor je toch eerst te zijn voordat je gaat. Ik noem maar een dwarsstraat, hè. En ik bedoel dat niet, dat trek dat dan niet naar jezelf toe, maar gewoon in het algemeen. Wat krijgt in je leven voorrang? Het is goed om met elkaar zo dit soort dingen te bedenken. Ik moet altijd denken, als de plaats waar ondanks alle menselijke tekortkomingen God alles overstijgende genade ongekende overwinningen boekt. Dus waar we horen te zijn. Waar God aan ons hart werkt. Waar we het woord verkondigd krijgen. Dat is de gemeente. De plek die we op zondag met elkaar hebben. Doe een beetje denken aan die mensen die zeggen, ja, ik geloof op mezelf. Ik heb internet, kan het zo volgen, hoef ik niet dat stuk te rijden. Dan kan ik het vooral op mijn tijd doen. Dat doet me altijd denken aan die Schotse predikant. Die een schaap miste van zijn kudde. En Schotten zeggen nooit zoveel. Onze benzunig, ook in Schotland. En wat gebeurt er? Hij gaat naar die broeder toe. De open haard brandt. Ik denk net 3 kooltjes, want 4 is te veel. De predikant gaat zitten en kijkt de broeder aan. Nu tot 5 kijken ze beide naar het koolvuur. Dan komt de predikant overeind, pakt de tang en haalt 1 kooltje dat daar met z'n 3 ligt te gloeien eruit en legt het op de rand van de open haard. De broeder kijkt, de predikant kijkt. Langzaam maar zeker dooft het vuur in het kooltje. De predikant kijkt. De broeder kijkt hem aan en zegt, ik heb het begrepen. De zondag daarna zat hij dus in, juist. Mensen willen zo graag denken dat ze in hun eentje kunnen geloven. Maar ik denk juist het heerlijke van de gemeente is dat daar de zaken aan elkaar mogen gebeuren. Ik denk als je ooit dit woord hebt gehoord van genade en verzoening, dat dat je hart blijft bepalen. Ook wat mensen soms gedaan hebben, ook wat er misschien gebeurd is in het leven. Dan krijg je iemand aan de lijn en die vraagt, mag ik terugkomen? Oh, was je weg dan? Denk ik wel eens. Bedoel ik niet vervelend, maar tuurlijk mag je terugkomen. Hoeft het dan niet via het podium? Welk podium dan? Dat enige podium waar ik mee te maken heb is de Bijma straks. Dankjewel Ida. Dat is de Bijma straks. Je mag natuurlijk terug. Kom op gesprek. Drinken een kop koffie samen. Haal even altijd verse stroopwafels. En dan ben je zondag van harte welkom in de dienst. Dat woord trekt. Ik zie mensen, u ziet mensen om u heen. En dan die denken, wat komt die doen? Wat komt die doen? Het woord trekt. Als je dit hebt gehoord, blijf je erbij en blijf je erbij bepaald. Ze horen erbij. En God is met hen zijn weg gegaan. Fijn dat je er bent. Ik heb je gemist. Goed dat je er bent. Niet dat zure van die oudere broer uit de gelijkenis van de verloren zoon. Heb je hem weer. Even is er doorgejast. Hoop leuk gehad. Of weet ik veel. Krijg nog ineens een schaap om te slachten met mijn vrienden. Dat zure. Daar heb je hem weer. Wees blij. Schuif op. Maak plek. Kan die naast je zitten. Je bent blij dat je er bent. Jij was misschien onbruikbaar eerst, maar dat was ik ook. Ik weet wat het was en wat het is. Je mag weer bruikbaar zijn, samen, tot zijn eer zijn. Daar kwam Onesimus. Met zo'n aanbevelingsbrief, waarin het niet ging om de kwaliteiten van Onesimus of van Filemon, maar waarin het ging om het werken van Gods genade, schuift ieder mens toch een stukje op. Om plaats te maken. Kom naast me zitten. Fijn dat je er bent. Als geliefde broeder. Zowel in het vlees als in de Heer. Onesimus stond met Filemon in dubbele relatie. Als slaaf in het vlees. En als broeder in de Heer. Het gaat hier om het hele veld. Waarbinnen de gemeenschap van geloof zich moet bewijzen. Vlees wijst op ons aardse bestaan met al zijn ongemakken en zwakheden. Vlees kan ook slaan op maatschappelijke verhoudingen, zoals die tussen meester en slaaf. In de Heer heeft betrekking op wandel en dienstbetoon, eigenlijk voor u bekend. Filemon moet op beide terreinen de juiste weg zien te vinden. In het vlees, als meester van zijn slaaf Onesimus, en in de Heer, als de broeder van zijn medebroeder Onesimus. Onesimus hem op beide terreinen alle respect verschuldigd. Over deze verhouding heeft Paulus in zijn Efezebrief geschreven, slaven, Gehoorzaamt jullie heren naar het vlees met vrees en beven, als slaven van Christus, die de wil van God doen vanuit hun ziel. En heren, doe hetzelfde ten opzichte van hen, door dreiging terug te houden, wetend dat zowel hun als jullie Heer in de hemelen is, en bij hem is geen aanzien des persoons. U zou gewoon weer die woorden van gemeenschap, wat we gemeenschappelijk hebben. Vers 6, wat daar gezegd is, nog een keer hierbij terug moeten lezen. Indien jij mij dan als deelgenoot hebt, neem hem tot je als mezelf. Paulus grijpt ook nu weer terug op de gemeenschap van geloof die hij met de uitgeroepen gemeente heeft, dus ook met dat stukje gemeente in Filemons huis. Hij doet dat met het Griekse woord koinonos, dat hier met deelgenoot vertaald is. Daarbij gaat het om meer dan het zijn van louter deelgenoot. Het wijst op een innige verbondenheid door wat men met elkaar deelt of onderneemt. Paulus wil in die zin Filemons geestelijke deelgenoot zijn bij wat hij jegens Onesimus onderneemt. Wanneer Paulus hier zegt, indien jij mij dan als deelgenoot hebt, distantieert hij zich niet van zijn verantwoordelijkheid door alles aan Filemon over te laten, integendeel. Hij wil juist samen met Filemon als deelgenoten actie ondernemen. Paulus legt alleen het initiatief bij Filemon, zijn geestelijke deelgenoot. Neem hem tot je als mezelf. Met deze laatste woorden benadrukt Paulus eveneens de gemeenschap in geest en geloof met Filemon. En de teksten die daarbij staan, zou u echt moeten nalezen. Daarom neemt elkaar tot jezelf, zoals Christus ook jullie tot zich nam, tot heerlijkheid van God. Hier raakt Paulus echter wel een gevoelige snaar, want hij vraagt Filemon zich over Onesimus te ontfermen op precies dezelfde wijze als Filemon dat bij de apostel, zijn geestelijke deelgenoot, zou hebben gedaan. God heeft immers Onesimus ook al bij zich genomen. God heeft immers ook u en mij, als ik het even zo mag toepassen, al bij zich genomen. Zo ook Christus, laat Filemon toch hetzelfde doen, tot verheerlijking van God. En dat is gelijk een richting voor u en voor mij. Richting u en mij, dat we dat steeds weer met elkaar ten opzichte van elkaar mogen doen. Ik zou bijna een zin herhalen van een paar keer geleden, want we kennen in alles het sleutelwoord in dergelijke kwesties. Weet u het nog? Ja, liefde. Hier geeft Paulus een staaltje van de gemeenschap van geloof en geest die uit onzelfzuchtige broederliefde elk denkbaar obstakel op wil ruimen. Broederliefde kan nooit met zelfzucht te maken hebben. Broederliefde heeft alles te maken met onzelfzuchtig. Het niet op jezelf gericht zijn. Denkt u wat we gisteren lazen uit 1 Korinthe 13 vers 5. De liefde zoekt zichzelf niet. Maar de liefde zoekt de ander. De liefde is uit op de eer van God. Zelfs in de wet die God aan zijn volk gaf, ging het om de liefde tot God en tot de naaste. En Paulus geeft aan dat liefde het complement van de wet is. Gods liefde zonder voorwaarden. Dan praten we over genade. En zo mogen we met elkaar omgaan. Niet onbedoeld en onbewust toch weer jezelf of anderen allerlei voorwaarden opleggen. Waardoor je toch weer het idee hebt, ik moet het verdienen, anders kom ik er niet. Maar de ander de ruimte geven, omdat God jou in jouw leven ook die ruimte geeft. Als je toch eerst weer gaat lopen verwachten, en die opmerking zit me heel hoog. Als je eerst gaat lopen wachten, je wil een ander alle ruimte geven, maar hij moet eerst, of zij moet eerst, denkt u even aan, dan kan je een heel leven mee voorbij laten gaan. Als je toch weer eerst gaat zeggen, ja, maar hij moet eerst of zij moet eerst dat doen en daarna is het allemaal goed, dan is dat toch een vorm van grenzeloos egoïsme, zelfzucht. maar geven zonder iets terug te verwachten. Gewoon geven omdat het is tot liefde, uit liefde tot God en voor die ander. En dan doet hij, zal je zien, echt boven bidden en boven denken. Waarschijnlijk, zegt onze tekst, heeft Onesimus bij Paulus eerlijk opgebiecht welke overtreding hij tegenover zijn meester begaan had. Bij deze overtreding komt nog het verlies aan talloze manuren vanaf de dag dat hij weggelopen was. Dat maakt het begrijpelijk waarom Paulus de werkwoordsvorm schadeberokkende in de aorist zette. In die werkwoordsvorm die geen horizon kent. He, dus het was zo en het blijft zo. De schade was nu eenmaal een vaststaand feit. Hoewel de kans bestaat dat Filemon de schade niet eens gemerkt heeft, zou Onesimus bij zijn terugkeer een zware straf te wachten kunnen staan. Dat was men destijds nu eenmaal gewoon bij weggelopen slaven. Paulus wil ook dit mogelijke obstakel uit de weg ruimen. Daarom vraagt hij Filemon die schade bij hem in rekening te brengen. Hij gebruikt daarvoor een Grieks werkwoord dat wat er staat inleggen of inzeggen. In feite schrijft Paulus hier eigenhandig voor Filemon een schuldbekentenis uit. Hier wordt Filemon eraan herinnerd dat hij al zijn geestelijke rijkdom onder Paulus bediening ervaren heeft. Dit vormt op Paulus rekening als het ware een creditpost, waar tegenover de apostel nu de debetpost van Onesimus tegenover stelt. Ook dit brengt Paulus met de allergrootste tact onder Filemons aandacht. Het lijkt wel of hij het bijna niet durft te zeggen. Toch doet hij het om Filemon aan te moedigen de zaken in het juiste licht te zien. Dan krijg je weer zo'n zin. Want binnen de gemeenschap van geloof en geest is een voortdurend geven en nemen in onzelfzuchtige broederliefde nu eenmaal niet weg te denken. Zij niemand iets schuldig, zegt Romeinen 13 vers 8, dan elkaar lief te hebben. Want binnen de gemeenschap van geloof en geest is een voortdurend geven en nemen in onzelfzuchtige broederliefde. Het heeft nu allemaal aan alle kanten pootjes gekregen. He, ondersteund geworden, nu eenmaal niet weg te denken. Nu is Filemon aan zet, om te erkennen dat hij bij de apostel ongelooflijk diep in het krijt staat. Het was immers Paulus die hem naar Christus geleid heeft. Aan Filemon is nu de eer om deze gelegenheid aan te grijpen, om iets van zijn schuld tussen aanhalingstekens terug te betalen, door Onesimus weer in huis te halen, alsof Onesimus Paulus is. Het Griekse woord voor voordeel hebben staat in uw tekst. Daarvan is ook de naam Onesimus afgeleid, hij die voordeel brengt. Het lijkt er dus op dat Paulus hier een woordspeling maakt. Hij had Filemon er al eerder op gewezen dat Onesimus goed bruikbaar geworden was. Nu wijst hij Filemon erop dat de tot geloof gekomen Onesimus ook zijn naam eer aandoet, hij die voordeel brengt. Paulus vraagt of hij mag delen in het voordeel en de vreugde die Onesimus eenmaal terug in Filemons huis zou brengen door voor de broeders goed bruikbaar en tot voordeel te zijn. Eigenlijk gaat Paulus ervan uit dat Filemon zich zal schikken naar de wil van God als Onesimus straks voor hem staat. Onesimus is zo het voorbeeld van allen die uit de natiën afkomstig zijn en van God afdwaalden, maar nu, als vrucht van Paulus' prediking, in gevangenschap als goed bruikbare slaven tot hem terugkeren. Zo gebruikt God de genade om zijn schepselen oneindig dichter naar zich toe te trekken dan mogelijk zou zijn geweest wanneer de zonde nooit haar intrede in het heelal had gemaakt. Wonderlijke lijn, hè? Wonderlijke lijn. Als je denkt wat er gebeurd is, de zonde, als je dan ziet dat de zoon uit van vader vandaan naar de aarde komt, daar volbrengt wat vader van hem vraagt, verzoening, en daarna wordt die verzoening door degenen die op die verzoening zijn ingegaan en door hem tot het lichaam van Christus geroepen worden, degenen die weer terugkomen in de hemel, om de zonde die daar geschied is tussen de eerste en tweede eeuw en al die dingen meer, om daar verzoening te brengen en genade te verkondigen en die onuitsprekelijke rijkdom van God te verkondigen. Tegen die achtergrond die hier Paulus neerzet, eventjes in dat zinnetje, komt dat licht van Gods genade grandioos naar boven. Stil mijn mededogen in Christus. Het Griekse werkwoord dat hier met stillen is vertaald, betekent letterlijk opwaarts ophouden. Wanneer het op persoonlijke betrekking heeft, kan het met rusten vertaald worden. Wanneer het om gevoelens gaat, met stillen. Eigenlijk komen in deze tekst beide aspecten aan bod. Paulus vraagt Filemon zijn gevoelens tot rust te brengen. Filemon was daartoe al binnen de uitgroep gemeente in staat geweest. Nu vraagt Paulus hem dat ook bij hem te doen door een besluit in Christus te nemen. Filemon erkent hem toch als het hoofd van de uitgeroepen gemeente. Bij hem is de gemeenschap van geloof toch werkzaam in erkenning van al het goede dat onder de leden is en naar Christus leidt? Paulus ziet uit naar de vreugde en vertroosting die Filemons besluit zal brengen om Onesimus genade te schenken en hem als broeder te verwelkomen. Daarmee zal Filemon ook Paulus' gevoelens tot rust brengen. Stil mijn innige gevoelens, stil mijn mededogen, MBG, stil mijn innige gevoelens in Christus. Neem Onesimus in genade aan. Opwaarts vatten, je zou kunnen zeggen, de beweging is duidelijk. En hem zo innerlijk tot rust te brengen. Je zou zeggen dat wij ook steeds meer en meer in die geest gaan werken. Het voordeel wat Onesimus voor Filemon kan hebben als hij terugkomt en weer terugkeert op zijn plaats. Het gaat toch om voordeel en op voordeel zijn heel veel mensen uit. Kleding kopen in de uitverkoop, voordelig. 60% korting, zo. Mensen zijn soms heel slim als het gaat, en ik bedoel het alleen maar correct hoor. Maar mensen zijn soms zo slim als het gaat om voordeel te behalen. Onder de genade werkt dat toch anders. Anders. Wat was het voordeel als Onesimus terugkeert? Voor Paulus was het voordeel dat hij heeft kunnen handelen naar wat naar de genade het beste is in deze situatie. Het voordeel voor Onesimus is dat hij door God in Rome Paulus te laten ontmoeten tot geloof mocht komen en een geweldige rijkdom in Christus heeft en een eonische vergoeding tegemoet gaat. Voor Filemon is het voordeel dat hij een slaaf terugkrijgt. Voor de gemeente in Colosse is het een enorm voordeel dat ze een broederrijker zijn geworden. Voor u en mij is het voordeel van het lezen van deze brief aan Filemon dat we leren aan een praktijkvoorbeeld hoe de genade in de praktijk werkt. Gelukkig liep Onesimus weg. 2000 jaar geleden. Gelukkig liep hij in Rome, door God geleid, Paulus tegen het lijf. En keerde hij terug met dat briefje op zak voor zijn heer, voor Filemon. En door dit hele praktische voorbeeld leert God ons op de plaats waar hij ons neerzet ook zo genade te betonen. Het voordeel voor Christus was dat hij zag hoeveel mensen vreugde beleefden aan deze zaak en hoe wij met elkaar hier vreugde beleven aan wat er staat geschreven en dat willen leven. Voor God is het uitwerken dat hij de zaken die hij zo uitwerkte, laat uitwerken tot lof en eer van hem. Vers 21. Paulus begint hier, ook voor ons tijd, zijn korte brief af te sluiten. Hij steekt zijn vertrouwen in Filemon niet onder stoelen of banken. Vertrouwend op jouw gehoorzaamheid schrijf ik je, wetend dat je nog meer zal doen dan wat ik zeg. Want het is niet de wet waaraan Filemon moet voldoen, maar het is de roepstem van Christus aan zijn hart waarop hij antwoord mag geven. aan het vertrouwen dat Paulus stelt in de uitwerking van broederliefde. Leest u het even voor uzelf. Ja, aan het vertrouwen dat Paulus stelt in de uitwerking van broederliefde, kunnen wij een voorbeeld nemen. Hij laat zien hoe de gemeenschap van geloof onder alle omstandigheden een betrouwbaar en waardevol goed is. Paulus zet hier de schijnwerper op Filemons gehoorzaamheid. Het Griekse woord daarvoor staat daar en betekent letterlijk onderhoren. We kennen dat in een voorbeeld uit het verleden, hè, waarin je zo'n galei hebt met allemaal van die slaven die mogen roeien. En je hebt dan ook onderroeiers die gewoon aan het bevel van de baas moeten gehoorzamen of die slag op die trommel. En allemaal op dezelfde klap, ja hoor, een haal geven aan de riemen. Het Griekse woord is onderhoren. Horen in volkomen ondergeschiktheid, ondergeordend aan dat wat een ander je aangeeft. Wie gehoorzaamt, handelt in volkomen overeenstemming met wat hij gehoord heeft. Gehoorzaamheid mogen we benoemen als die logische uitwerking van het evangelie in ons leven en in ons midden. Het is duidelijk dat Paulus zijn eigen plannen en wensen geheel aan die van Filemon ondergeschikt heeft gemaakt. Zo geeft hij Filemon alle ruimte om naar bevind van geestelijke zaken te handelen. Hij is ervan overtuigd dat Filemon hem zal navolgen. Paulus geeft ons hiermee een treffend voorbeeld. Want het vertrouwen dat iemand in een broeder stelt, kan nooit voortkomen uit negatieve gedachten. Wie een negatieve instelling toont, heeft meestal ook een hoge dunk van zichzelf. Maar, en ook weer zo'n zin, hoe vaker wij kiezen voor de weg van de ootmoed, hoe positiever onze houding naar onze broeder zal worden. Dan zullen we overtuigd kunnen zijn van zijn betrouwbaarheid en onkreukbaarheid. Paulus verlangt van Filemon niet dat hij hem gehoorzaamt uit ontzag voor zijn apostelschap. Hij ziet liever dat Filemon in praktijk brengt wat hij hem geleerd heeft en op die wijze van gehoorzaamheid blijk geeft. Paulus heeft een grenzeloos vertrouwen in Filemon. Dat blijkt uit zijn woorden, wetend dat je meer zult doen dan wat ik zeg. Misschien zag hij Filemon er wel voor aan Onesimus tot een vrij man te maken. En dan gaan we tenslotte kijken naar vers 22 en de rest. Daar gaat het over gebeden. Maar maak ook dan tegelijk een gastverblijf voor mij gereed, want ik verwacht dat ik door jullie gebeden in genade aan jullie geschonken zal worden. Over gebeden gesproken, hier stipt Paulus een buitengewoon belangrijk onderwerp aan, het gebed. Wanneer het om het gehele lichaam van Christus gaat, brengen wij zaken in gebed die voor de hele uitgeroepen gemeente van belang zijn. Je zou kunnen zeggen, door voorbeden word je betrokken bij de nood van een ander. Zo deed Paulus dat ook in zijn Efezebrief. Wanneer we ons vervolgens richten op ons eigen stukje van de uitgeroepen gemeente, bidden we voor specifiekere zaken en de persoonlijke behoeften van de broeders. Wat doen we met voorbeden? Ik weet dat mensen van ver komen, bijvoorbeeld naar een toerusting. Ik weet dat mensen aan het eind van een dag zitten en hard gewerkt hebben en zich uitgestrekt hebben naar wat God te zeggen heeft. Maar dat moment van gezamenlijke voorbeden is dan net iets te veel, want ik moet nog naar huis. En ik zeg er nooit wat van en ik heb ook nooit commentaar. Maar ik vind het wel eens jammer, want juist dat je laten betrekken bij de gemeente en bij de nood van broeders en zusters, dat geeft mede dat moment om samen daarvoor te mogen bidden, dat stukje gemeenschap van het geloof. Maar het is goed dat we dat ons realiseren. Gebed is een zaak die van belang is, die van wezenlijk belang is. En ik denk dat het goed is dat we dat zo met elkaar mogen beleven. Paulus stipt hier een buitengewoon belangrijk onderwerp aan, het gebed. We hebben net die zinnen gelezen, belangrijk om ons dat te realiseren. Paulus verlangt ernaar, blijkt uit dat stukje voor die bid, om uit zijn gevangenschap bevrijd te worden en zich te voegen bij de gemeente in het huis van Filemon te Colosse. Uit zijn woorden blijkt wel hoe waardevol hij een dergelijk persoonlijk gebed acht. en of daar vrijheid op gevolgd is, is verder niet van belang. Paulus verwacht dat God op de gebeden voor hem zal antwoorden door hem genade te schenken. Het is echter God die bepaalt hoe hij ons gebed zal verhoren en op welke wijze hij zijn genade zal schenken. Hij houdt zich aan zijn eigen plannen en doelen die hij gesteld heeft voor degene die van hem zijn. Daarom is werkelijk ieder antwoord op onze gebeden een bijzondere openbaring van zijn genade. Om die reden gebruikt de apostel de woorden ik verwacht. Maar hij is zo zeker van een positief antwoord dat hij Filemon alvast vraagt een logeerverblijf voor hem gereed te maken. Gelijktijdig laat Paulus zien hoezeer hij de gemeente de Kolosse lief heeft. Denk dat goed is, hè? Genade schenken. Dat woord genade blijft iets wat ons steeds maar weer bepaalt. Onderling genade schenken. Wat werkt dat niet rijk uit in een huwelijk? Wat werkt dat niet rijk uit in de gemeente? Als we niet uitkijken, als we niet oppassen, dan zijn we zo snel ongenadig. Dan laten we ons zo snel meetrekken door de stroom in de maatschappij die keihard is voor wat hoort wat. Maar genade geeft ruimte. Zet je vrij in zijn liefde. Weet dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Telkens weer mag in uw en mijn leven blijken dat het evangelie van genade en verzoening alles bepalend is. Dan de groeten die Paulus doet. Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medewerkers, groeten jullie. Het stond Paulus vrij om bezoek te ontvangen in de woning waarin hij als gevangene mocht wonen. Hij brengt in deze brief de groeten van precies dezelfde broeders over als hij in Colossense 4 noemt, op Justus na. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit de namen van broeders die destijds deel uitmaakte van zijn team. Later zou Demas hem verlaten, terwijl de anderen elders hun werk deden. Alleen Lucas was nog bij hem. En aan het slot van zijn brief aan Filemon noemt Paulus naast Marcus en Aristarchus nog drie andere medewerkers. Epaphras in de rol van medegevangene, Demas en Lucas. Daarmee benadrukt Paulus de samenwerking tussen deze broeders die geheel in de lijn ligt van het thema van de gemeenschap van het geloof. Alleen door het praktiseren van die gemeenschap kunnen broeders een positieve bijdrage leveren aan de opbouw van de uitgeroepen gemeente. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie geest. Amen. Paulus besluit zijn brieven altijd met de zegenbede om genade. Hetzelfde doet hij aan het begin van zijn brieven, zoals ook in de versen 3 en 25 van deze brief. Op beide plaatsen spreekt Paulus zijn bede ten gunste van jullie uit. Ook al richt hij daartussen voornamelijk tot de persoon van Filemon. En aan het slot van Galaten, Filippenzen, 2 Timotheus en Filemon voegt hij aan zijn zegenbede ook het woord geest toe. Daarmee verwijst hij naar de geest van de gelovigen in zijn volkomen vernieuwde geestelijke leven. Die geest wordt continu ondersteund door Gods geest die in hem woont en door de geest van Christus die in zijn hart woont. Die brieven heeft Paulus gedurende zijn gevangenschap te Rome geschreven. Door aan het slot ook de geest van de broeders in zijn zegenbeden te betrekken, laat hij weten hoe belangrijk hij het vindt dat zij in alles het spoor van zijn unieke evangelie blijven volgen. Wanneer broeders een handel en wandel hebben die niet in de gemeenschap van geloof en geest past, is dat funest voor het functioneren van de gemeente. Onenigheid in een kleine huisgemeente, zoals bij Filemon, zou de werkzaamheid van de gemeenschap hun geloof verlammen. Dat is te voorkomen wanneer iedere gelovige in vrees van God zijn wandel op God afstemt. En dan de laatste pagina. Het nawoord. Ik hoop dat we in die keren dat we met elkaar hieraan hebben mogen studeren, dit volgende hebben opgepakt. He, als allen geestelijk zouden wandelen in de gemeente, dan zouden er geen problemen zijn. Maar ik heb al gezegd dat werkelijke idealen, wat we steeds blijven nastreven, waarin we, dat komt na de Bema. En de dingen die er spelen, want dat is ook een scherp punt, de dingen die er spelen in een gemeente, zijn kennelijk nodig om Gods plannen uit te werken. En dat het daarmee pijn doet, ja. Dat je je er zorgen over maakt, ja. Maar telkens in al die zaken ga je bij God te raden. Zoek je bij hem wijsheid, vraag je aan hem om leiding. Dat die dingen gebeuren, heeft dus zijn bedoelen. Hij werkt zaken daarmee uit. En soms laat hij ons daar op wachten. Biddend op wachten. Vader, u werkt zaken uit. Maar laat dan zien waartoe dit zou moeten zijn. Maar ik weet uiteindelijk één ding al vooraf. Dat is ten goede. En ondertussen willen we niets anders dan ons uitstrekken naar een leven tot eer van hem. En in het nawoord staat er dan: de brief van Paulus aan Filemon leek zo kort en onbeduidend. Maar nu is duidelijk dat ze een paar onderwerpen behandelt die voor ons van wezenlijk belang zijn. We noemen er twee. De werkzaamheid van de gemeenschap van geloof. Uit liefde en geloof komt de gemeenschap binnen de uitgeroepen gemeente voort. Haar werkzaamheid berust op erkenning van al het goede in ons naar Christus Jezus. Die woorden verwijzen naar alles wat binnen een plaatselijke gemeente mogelijk is en wat naar Christus Jezus leidt. En een tweede punt, van een onbruikbare slaaf worden tot een goed bruikbare. Een goed bruikbare slaaf is iemand die geen andere meester heeft dan Christus Jezus de Kyrios. Een goed bruikbare slaaf past slechts één houding, ootmoed. Niet alleen om wat hij zelf is, maar vooral uit diep ontzag voor zijn Heer. Ootmoed effent de weg naar het hart en de heerlijkheid van onze God en Vader. De vraag die je voor jezelf zou kunnen stellen: Vader, ben ik zo'n goed bruikbare slaaf? Op die weg zal hij ons een helper zijn, waardoor we voor geen mens behoeven te vrezen. Hij stelt ons dag aan dag in staat om ons al onze bezigheden, onverschillig in welk verband we zouden moeten uitvoeren, als voor de Heer te verrichten. Het jaarthema is daarmee rond, wat betreft deze zomer. Het kan ook niet anders dat we dan nu sluiten met de woorden die daar gecentreerd en cursief op onze bladzijde staan. Hem nu, die oneindig veel meer kan doen, boven alles wat wij verzoeken of bevatten. In overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, hem, zij de heerlijkheid, in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus, in alle generaties van de eeuwen der eeuwen. En daarop past een hartgrondig amen. Ik zal met gebed sluiten. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar 5 dagen mochten studeren. 5 keer. Vader, met elkaar mochten bezig zijn en bepaald mochten worden bij de dingen uit uw woord. Dank u wel voor zo'n jaarthema, Vader. En dank u wel dat u het jaarthema uitlegt aan de hand van zo'n praktijkvoorbeeld als de brief die u Paulus liet schrijven aan Filemon. Vader, dank u wel voor alle praktische zaken die erin staan. En voor alle rijkdom geestelijk gezien die u ons duidelijk maakt daarin. Dank u wel, Vader, bovenal dat u ons aan elkaar hebt gegeven en ons in de gemeente hebt geplaatst en ons wil voeden en koesteren met dat wat u wilt zeggen in de brieven van Paulus. Mag dat voor jong en oud uitwerken tot lof en eer van u en uw naam. Vader, we kunnen u alleen maar met de woorden die we net lazen de lof en de eer brengen. U zijn geloofd en geprezen en bovenal gedankt in Christus Jezus. Uw Zoon, onze Heer. Amen.